Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen, Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. En ook vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen. Ik noemde u het 7e en het 8e vers van Psalm 77. De kerkeraar wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 51, de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. 1 en 2 van Psalm 51. Het zesde en het zevende vers van dezezelfde psalm zingen we na de geloofsbelijdenis. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat uw heilige geest van mij niet scheiden, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Het zesde en het zevende vers van psalm 51. Maar we belijden nu eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Getrouwe God en hemelse Vader, we komen voor uw aangezicht aan het begin van ons samen zijn op deze zondagavond, de eerste dag van de week, rondom die open Bijbel. En ook vanavond willen we daar weer met elkaar een paar gedeelten uit lezen, om te leren, om onderwezen te worden. We danken u voor uw woord dat u zich daarin hebt uitgedrukt, uitgesproken, en dat daarin ook zwart op wit geschreven staat wat u te zeggen hebt, wat u ons vraagt, waar u ons in vermaant, waar u ons mee vertroost, waarin u ons onderwijst. Heren, laat zo uw woord elke dag weer voor ons zijn, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad om het donker op te klaren. We danken u, o God, dat we verbonden met wie thuis meeluistert in vrijheid bezig mogen zijn met uw woord. We worden niet vervolgd, zoals andere broeders en zusters wel ondervinden. Dat men naar het leven wordt gestaan, dat men in gevangenissen wordt geworpen, dat men buiten wordt gesloten en gestoten, dat men eigenlijk het leven onmogelijk wordt gemaakt. En wij hebben vrijheid, ook vrijheid om bezig te zijn met de dingen van u. Dat is best een verantwoordelijk gebeuren. En we kunnen dan ook niet zonder u zelf en zonder uw geest. Laat die ook vanavond weer onze harten en levens doorwaaien, zodat al het vuile en vunzige onder het stof vandaan komt en de naam van de Heere Jezus Christus daarop komt. Heren, als het vanavond gaat over zonde, dan is dat eigenlijk helemaal geen aantrekkelijk onderwerp. En misschien is de kans groot dat we daar allemaal spoedig afhaken. En toch is het iets wat in ons alle leven heeft aangehaakt. Ja, we zijn ermee geboren. En daarom bidden we van u, geef dat we ook u werkelijk als het adres kennen die daar weg mee weet. Wij kunnen poetsen, wij kunnen schoonmaken wat we willen, maar dat, daarvoor hebt u maar één oplossing gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo mogen we straks ook weer heen leven naar het kerstfeest, maar vanavond in het bijzonder daar ook mee bezig zijn. Help ons daarbij en laat alles wat ons zou kunnen hinderen wegvallen, weggenomen worden, en dat we met oor en hart, maar ook met hoofd en handen en voeten gespitst zijn op de dingen van u. Dat bent u waard. Hoor ons, o God, enkel uit genade, om Jezus' wil. Amen. Wij willen met elkaar luisteren en lezen uit de Bijbel. Twee gedeelten uit het Oude Testament, Genesis 4, de verzen 1 tot en met 8. En uit het Nieuwe Testament, de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome, Romeinenbrief, zesde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Romeinen 6, de eerste 14 verzen. Dat is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Daaraan voorafgaand lezen we uit het Oude Testament, Genesis 4, de verzen 1 tot en met 8. En dan lezen we, en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer, Abel. Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, naar u, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel, en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Tot zover de schriftlezing uit Genesis 4. Romeinen 6, de eerste 14 versen. Daar schrijft Paulus: wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking van aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen vanavond met elkaar stilstaan opnieuw bij de vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan? En aan de hand van deze twee gedeelten die we samen lazen, stilstaan bij het antwoord, een antwoord: om mijn zondige bestaan te doorgronden. Om mijn zondige bestaan te doorgronden. Voordat we daarover nadenken met elkaar, willen wij zingen uit Op Toonhoogte. En wel lied 214. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. O Heer, heb dank, ik mag toch de uwe zijn. 214, 1 en 2. Gemeente des Heren, eigenlijk is het helemaal geen leuk onderwerp waar we het vanavond met elkaar over gaan hebben. Over zonde. Over zondaar zijn. Toch is het goed om ook deze donkere tonen aan te slaan. Wil tenminste het licht op de goede manier geaccentueerd worden. Stel je voor, het is zondagavond, een kind komt thuis en de moeder vraagt: waar ben je geweest? Het kind antwoordt: naar de kerk. En dan vraagt moeder op haar beurt: en waar had de dominee het over? En dan zegt het kind: over de zonde. En dan vraagt moeder: en wat zei de dominee daarvan? En dan zegt het kind dat het niet mocht. Dat is zomaar even een klein verhaaltje en heel erg kort door de bocht, maar het is wel tekenend. Zonde mag niet. En het is gewoon goed om daarop gewezen te worden. En daarom gaat het in de kerk ook over zonde. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Omdat het daar gaat over zonde en over zondaar zijn. Over je bestaan van huis uit, je oorspronkelijke bestaan. En je hebt gelijk hoor als je zegt dat we daar liever niet van horen. En dat je daar liever niet mee geconfronteerd wordt. En we stemmen liever op iets vrolijkers af. Maar dat is toch eenzijdig, denk ik. We gaan zien waarom. Enkele weken geleden, toen was er in de Tweede Kamer wat discussie over de maximumsnelheden op onze snelweg. Want het was allemaal maar een potje en niet helemaal of helemaal niet duidelijk hoe hard je nou waar wel of niet mocht rijden. En dat leverde soms nog wel aardig wat boetes op, maar daarbij ook heel veel bezwaarschriften en knap wat irritatie. En of daar toch eindelijk niet eens een keer wat aan gedaan kon worden. Hoe hard mag ik nou hier? Ja, blijkbaar heb je als mens behoefte aan regels. He, dat je weet waar je aan toe bent. En dat dat helder is. En ook helder blijft. En dat moet herhaald worden. Even dat voorbeeld van die Tweede Kamer. Het is niet genoeg om in het zuiden bij Maastricht aan de A2 een bord neer te zetten van: u mag hier zo hard rijden. En dat tot aan Amsterdam toe geldt. En tussendoor niet wordt herhaald. Dat onthoud je geen anderhalf of twee uur, net nagelang hoe hard je rijdt. En ook de mensen die tussentijds die A2 opkomen, die weten niet waar ze aan toe zijn. Hoe hard was het ook alweer hier? Er wordt gewoon helderheid gevraagd, duidelijkheid gegeven, omdat wij anders al zo gemakkelijk in de fout gaan. Mensen zoeken immers graag de grenzen op. En dat is meestal niet de ondergrens. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om te horen dat ik een wetsovertreder ben. Een zondaar ben. En om mijn bestaan eigenlijk door de ogen van God tot op de bodem toe te doorgronden. Als je het daarover hebt, hè, met mensen zo, wel eens in een gesprek over zonde, zondigen, zondaar zijn, dan proef je al gauw iets afwerends. Ja, hou even, dat weet ik nu wel. En ik geloof het ook vast dat ik zondaar ben. Oké, maar weet je er nou ook mee om te gaan? Daarom lazen we ook die twee gedeelten uit de Bijbel. Uit het eerste Bijbelboek, uit Genesis, en uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Die eerste schriftlezing, bekend verhaal, triest verhaal. Kain die Abel doodslaat, broedermoord. Die geschiedenis is de eerste keer in de Bijbel dat het woordje zonde wordt genoemd. Daarom hebben we het gelezen. U zult zeggen van ja, maar Genesis 3, het hoofdstuk daarvoor, dat was toch de zondeval? Jawel, maar daar zult u het woordje zonde niet aantreffen. De ongehoorzaamheid die gepleegd werd door Eva, door het toch eten van die vrucht, op uitnodiging van Satan, dat was het begin, jawel, het begin van alle ellende. En heel slim neemt Eva dan ook Adam mee in de val. En als het dan uiteindelijk op verantwoordelijkheid aankomt, dan wordt dat telkens afgeschoven. Ja, maar de vrouw die u mij hebt gegeven. Nee, zegt Eva, niet ik, het is de slang. Als het aankomt op verantwoordelijkheid, dan zijn we niet thuis. In dat vierde hoofdstuk van Genesis, dan lezen we dat Adam en Eva buiten het paradijs terecht zijn gekomen. En daar krijgen ze een nageslacht. Kain wordt eerst geboren en daarna Abel. Abel die wordt herder, Kain die wordt landbouwer. En op een gegeven moment zou je kunnen zeggen, dan houden die beide broers een soort dankdag voor gewas en arbeid. En dan offeren ze aan de Heere God. En op de een of andere manier slaat God op het offer van Kain geen acht. En dat brengt Kain tot grote woede. En dan staat dat er zo typerend omschreven, hij laat zijn hoofd zakken. Dat is heel herkenbaar, want dat kunnen wij ook. Dat kennen wij ook. Wij gaan zitten kniezen. Gaan zitten mopperen in jezelf. Het hoofd naar beneden en maar brommen. Mopperen. En dan is het de Heere God zelf die Kain daarop aanspreekt. Aan de hand van het woord het goede. Is het niet zo dat je als je het goede doet, je hoofd op kunt heffen? Maar doe je het goede niet, dan ligt de zonde aan de deur. En de zonde die wil je inpakken. De zonde wil je te pakken nemen. De begeerte van de zonde gaat naar je uit. Naar jou, Kain. Terwijl het zaak is dat jij, Kain, over die zonde juist moet heersen. Ik vond dat voor mezelf een aardige ontdekking van de week. Toen ik de preek aan het maken was. Dat God zelf als eerste dat vervelende woord zonde in de mond neemt. Om erop bedacht te zijn. En om ervoor beducht te zijn. Want wat hier eigenlijk bij Kain aan de orde wordt gesteld, is een behoorlijk ingrijpende vraag die ook bij ons aanklopt en bij ons aankomt. En ook belangrijk is om over na te denken. Is de zonde nou jou de baas? Of ben ik baas over de zonde? Heerst de zonde over mij? Of heers ik over de zonde? Of is het misschien net wie er wint? Is het een mix? Kan ook nog. Maar het is wel de zaak en de vraag die God zelf hier aan de orde stelt. God stelt de zonde aan de orde. Hij brengt de zonde ter sprake, waarschuwend, van tevoren. Er is nog niemand vermoord. Ja, maar we hebben toch ook het Nieuwe Testament, waarin we lezen dat Jezus het Koninkrijk van God preekt. Jawel, prachtig, mooi, zoals hij dat onder woorden brengt. Maar de wereld waarin wij leven is niet zozeer het Koninkrijk van God in zijn totaliteit nog. Dat komt wel, daar gaat het wel naartoe. Maar de wereld is nog behoorlijk werelds. in je eigen bestaan en in de werkelijkheid om je heen, is er gewoon die onbegrijpelijke duisternis van het kwaad. Dat huist om je heen en dat huist in je. Mysterie van de ongerechtigheid. Daar moet je je ogen niet voor sluiten. Dan moet je ook niet sikkeneurig onder worden. Van zo gaat het daar weer over. Als dat ons wordt gezegd. En dat we ook daarvoor naar de kerk gaan. Om het daarover te hebben. Niet dat dat het enige is hoor. Dat onderstreep ik ook heel duidelijk. Dat is in de vorige preken ook wel naar voren gekomen. Mag ik hopen. De zonde is gelukkig niet het een en het al waar het over gaat in de kerk. Maar vanavond wel. Je kunt je trouwens ook nog afvragen of zonde nog wel ergens anders ter sprake komt dan in de kerk. Op voetbalveld denk ik niet. En op die verjaardag ook niet zo gemakkelijk. De meeste mensen in de wereld stoppen met het praten over zonde als het gaat over het feit dat je koffie morst over je nieuwe broek. Dat is zonde. Maar verder hebben we het er maar niet over. Toch in het christelijk geloof, als we het over zonde hebben, dan moeten we het niet alleen over de buitenkant hebben. He, als je de afgelopen week overziet in de achteruitkijkspiegel van de wet, of je overziet vandaag en gisteren, en dan kun je aan het eind van de dag wat opsommen voor de Heere God in je gebed aan het eind van de dag. He, zo hoort dat toch, je beleidt je zonden. Maar je kunt ook nog een stap verder gaan. En erkennen dat je zelf zondaar bent. In hart en nieren. Alhoewel, dat kan ook een vlucht worden. He, soms kom je dat ook tegen. Een schild om achter weg te schuilen. Ja, maar dominee, we zijn allemaal zondaren. Ja, dat is waar. Maar wat bedoel je ermee? Dat is toch geen goedkoop excuus, hè? Om dan maar raak te zondigen en door te gaan. We zijn toch allemaal in zonde ontvangen en geboren. Dan blijft het zo algemeen. En dan kunnen we naar die en gene wijzen en aan anderen denken. En daarom is het gewoon goed om dat heel persoonlijk tegen jezelf te zeggen. En ook open en eerlijk voor de Heere God. Ik ben zondaar. Want ik ben degene die mijn daden doet, zeg en die mijn gang gaat. Ik doe dat. En ik mag dat niet afschuiven op Eva. Ik mag dat niet de Satan voor de voeten werpen. Dat zou makkelijk zijn. Nee, ik ben verantwoordelijk. Ik, hoogst persoonlijk. Wie zei dat ook alweer? O God, wees mij zondaar genadig, zei de Heer Jezus. En in die gelijkenis die hij vertelde, liet hij het die man zeggen achter in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Dan heb je jezelf te pakken. Helemaal zoals je bent. Kijk, een vaas, een bloemenvaas, waar een barst in zit, ja, daar kun je van zeggen, er zit een barst in. Maar verder is die nog heel. Jawel, maar is het niet eerder zo dat die ene barst de vaas tot een gebarste vaas maakt? Zo ben je als mens ook vanwege één zondige daad al, zondaar. En dan ook nog eens een keer erbij wat je erfde, in zonde ontvangen en geboren. Je komt tegen mensen, christenen, die met het oog op een christen zijn zich verheffen boven en zich beter voordoen en voelen dan andere mensen. Maar jammer, wat een misverstand is dat. Ik denk dat een christen juist die mens is die beleidt dat hij fout geweest is, dat hij schuldig staat. En dat durf je openlijk uit te spreken voor Gods aangezicht. En je doet je naar de ander toe niet mooier voor dan dat je bent. Nou, daarvoor ga ik ook naar de kerk. Niet om op een goedkope manier ervan af te komen, maar juist om iets te peilen van de verschrikkelijkheid, van de bitterheid ervan. Als je dat soms wel eens hoort, hè, dat daar de preek over ging, dan word je soms wel eens met bepaalde kerkgenootschappen over één kam geschoren. En dan zijn wij wel eens geneigd om al gauw te gaan spreken over zwaar en over licht. Maar ik denk niet dat je je daarmee ervan af moet maken. We zijn geen check. Dan heb je ook nog half zware. Nee, ik zou daarom liever willen spreken van donker en van licht. Van zwart en van wit. Zwart en wit. En daarvoor kom ik ook naar de kerk, want dat is en blijft actueel. Ja, maar dominee, jagen we dan de mensen de kerk niet uit? En raken we door de boodschap van zonde niet depressief, niet nog verder in de put? Ja, of moet je zeggen dat de kern van ons mens zijn juist het feit is dat we zondaar zijn? Zoals we vanmorgen gezongen hebben met de woorden van Psalm 8, het vierde vers. Over die broze mens. Want ja, je bent sterveling. Vanwege de zonde. En toch denkt God aan je. God denkt niet aan me omdat ik zo'n goeie ben. Of een bovenste beste. Donker en licht, zo zei ik. Het is goed om dat telkens weer te horen. Aan herinnerd te worden. De herhaling van de juiste snelheid langs de snelweg is ook nodig. Er wordt om helderheid gevraagd. En wat dat betreft is het van belang dat je als zondaar ook enigszins gaat zien dat je dat bent en dat dat geen kinderspel is. Maar nou ook verder. Wat dat betreft nam de apostel Paulus ook geen blad voor zijn mond. En dat lazen we ook in een hoofdstuk als Romeinen 6. Wat zegt hij daar eigenlijk? Ik zei het al, binnenkort dan wordt het advent. Dan gaan we weer heen leven naar kerstfeest. Naar de komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Ja, wij maken daar een feest van. En ik gun het u. Van ganse harte. Maar tegen Jozef, hè? De vader van Jezus, de man van Maria, werd gezegd, je zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom wordt er ook gezegd in Jesaja, licht in de duisternis. En het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ontdekkend. Wat een genade, zeg dat maar gerust. En daarom vraagt Paulus, betekent dat nou dat Jezus Christus gekomen is, maar ook weer gegaan is in de weg van het kruis en het graf? Betekent dat nou dat we ondertussen maar gewoon rustig door kunnen blijven zondigen? En denken van, ach, genade is er toch genoeg. Dat is Jezus verworven. Jezus dood aan het kruis geldt toch als een betaling. Dus waar maak je eigenlijk nog druk om? Paulus zegt, hoe kun je nu nog in de zonde leven als je in feite aan de zonde gestorven bent. Je behoort toch in een nieuw leven te wandelen. Eén plant met Jezus geworden te zijn. Dat betekent dat je alleen maar goede vruchten voortbrengt. Jezus komen en Jezus gaan aan het kruis is voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven te zijn. En daarom mag je als christen doodrekenen voor de zonde. En levend voor God in Jezus Christus. Maar schrijft Paulus nou dat de zonde dus een gepasseerd station is? We geloven in de Heer Jezus Christus, dus zondigen we niet meer. De praktijk wijst wel anders uit. Wees maar eerlijk. De oproep die Paulus plaatst in vers 12, die staat er niet voor niets. Laat de zonde niet in je sterfelijk lichaam regeren. Paulus wijst erop van, kijk uit hoor, het gevaar blijft. Wees op je hoede. En het is zo opmerkelijk, deze woorden die Paulus daar schrijft in vers 12 en volgende, die liggen helemaal in dezelfde lijn als die de Heere God sprak tegen Kaïn, voordat hij tot dat vreselijke overging om zijn broeder te vermoorden. Jij moet over hem heersen. Kaïn, jij moet over die zonde heersen en niet omgekeerd, dat de zonde over jou heerst. Wat denkt u als Paulus dat daar schrijft in het verlengde van Genesis 4, Gods eigen woorden? Is dat een waarschuwing of niet? En we waarschuwen toch niet als er geen gevaar is? Het gevaar blijft, de werkelijkheid, de aanwezigheid van de zonde blijft. Ligt op de loer. En voor je het weet, gooi je het op een akkoordje met hem. Hoeveel mensen zijn dat niet die zeggen van, ach joh, dat is zo moeilijk. Eén keertje maar, één keertje, moet toch kunnen? Ja, zo is het ook begonnen, hè, in Genesis 3, met één keertje maar. Maar als je werkelijk de diepte peilt van de zonde en wat het Jezus Christus heeft gekost, dan ga je niet zitten vlooien over dat ene keertje. Dan blijft het nul. En dan strijd je en dan vecht je ertegen. Omdat zonde levensgevaarlijk is en je afdrijft bij God vandaan en Jezus weg en werk te schande maakt. Ik ben blij dat mijn leven telkens weer opnieuw wordt doorgelicht, tot op de bodem. Helemaal dwars door me heen. En dat God dat doet. Omdat Hij me kent en doorgrondt, van top tot teen, met huid en haar, van binnen en van buiten. En dat ik dan ook mag zien en zeggen, Heere God, dit was niet in orde en dat klopte niet. Wilt u het me vergeven? Want zo kan ik voor u niet leven. Gelukkig is God genadig. En daar legt Paulus ook de vinger bij. Maar niet om maar door te gaan op je eigen houtje. Niet om je eigen gekozen wegen, je platgetreden paden te blijven vervolgen. Daarom wordt er in de kerk ook gepreekt over de zonde. Om Jezus Christus des te heerlijker en des te duidelijker voor ogen te stellen. En ons te binnen te brengen door zijn woord en door zijn geest. Als je de zonde niet meer beleeft als schuld tegenover God. En zulke mensen heb je die schouder ophalen door het leven gaan. Ach, moet kunnen. Ach, doe niet zo moeilijk. Ach, doe niet zo zwaar. De kans is groot dat je van lieverlee je schouders ook ophaalt voor het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat je van lieverlee wegglijdt bij Hem vandaan. Goddank. Ik hoef niet de schijn op te houden dat ik een zondeloos christen ben. Dat hou ik niet vol. Van tijd tot tijd val ik door de mand, val ik mezelf tegen, val ik God tegen. Maar dan mag ik het wel tegen hem zeggen. Belijden, erkennen. En eigenlijk doen wat die verloren zoon bij de vader deed. Aankloppen en thuiskomen. Niks verdiend te hebben en alles te krijgen. Wat een genade. Het wonder van Jezus Christus, met kerst in doeken gewikkeld, het wordt ons onthuld, telkens weer opnieuw, dat hij mijn schuld aan Gods kant, om zo te zeggen, Gods genade heeft laten uitlokken. En daarom ben je als zondaar voor God gelukkig af. Als je dat eerlijk bent voor hem, dan ben je gelukkig af. Heel dat proces, dat wil Paulus ons bijbrengen. En daar wil hij ons ook bij houden. In Romeinen 6, daar vind je een aantal aansporingen. U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Daarom laat de zonde niet regeren in je sterfelijk lichaam. Wapen je ertegen. Steeds weer opnieuw blijkt dat Paulus weet heeft van de ernst en de werkelijkheid van de zonde. En dat hij als een gevaarlijk roofdier op de loer ligt. De zonde is de wereld niet uit met de komst van de Heer Jezus Christus. Maar wanneer je daarin voortleeft en uitleeft en rondwentelt in alles wat God verboden heeft, ja, dan heb je in feite geen leven. Heel scherpzinnig heeft men dat destijds in de tijd van de reformatie verwoord in een paar woorden. Dat je zowel zondaar bent als gerechtvaardigde. Zowel zondaar als gerechtvaardigde door het geloof in de Heer Jezus Christus. We zijn er nog niet. Het beste komt nog. En daarom hebben we nu nog steeds de strijd te voeren. En weet u, het is zo inspannend, hè, zo vermoeiend om het in eigen kracht te doen. En om je steeds weer schoon te poetsen. En je gezicht in de plooi te houden. En je netjes voor te doen en niet achter de schermen van je leven te laten kijken. Daar word je moe van. En zegt Jezus daarom ook niet, kom toch allemaal naar mij toe die vermoeid bent en beladen, belast. Ik geef rust. En dat is zo. Niet voor niets hield Jezus zich tijdens een rondwandelen op aarde op met mensen die niet zo goed gedaan hadden. Nee, daar lag hij mee in de clinch, met mensen die het zelf wilden verdienen. Farizeeërs en schriftgeleerden, met hoeren en met tollenaars en met zondaren. Lag hij aan tafel om ze te ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht, van hart tot hart. En te laten merken hoe zwart zwart is en hoe wit wit. Het licht der wereld. U merkt, geloven is strijden. Geloven is geen hemelhoogjuichend lui lekker land. Lees je Bijbel er maar op na. Het gaat er vaak over. En in het hier en nu zul je het niet aantreffen dat er zondeloosheid is. Zonder vrijheid. Leef daarom maar heel dicht bij de Heer Jezus Christus. En zet je treden in de voetsporen die hij neergezet heeft. Ik zei net over de kerkhervorming, de reformatie, dat ze dat zo mooi verwoord hadden. Je bent zowel gerechtvaardigde als zondaar. In de voorvorige eeuw was daar dominee Kalbrugge, misschien de naam wel eens gehoord. Die had dat ook zo krachtig en prachtig verwoord. Die sprak van de gelovigen als onheilige heiligen. Onheilige heiligen. Om dat gevecht, die strijd ertegen weer te geven. Kain, die heeft blijkbaar zijn hoofd naar beneden gehouden. En het goede kwam niet uit hem voort. Het kwade, de zonde. Maar wie het oog, het hoofd omhoog heft, ziende op hem en beleidt: o God, wees mij zondaar genadig. Die mag weten van leven. Leven voor Gods aangezicht in het geloof. In het geloof dat strijden is. Gearriveerde christenen, die leven niet. Want je leeft alleen als onheilige heilige. Je zonden zijn je vergeven. En ondertussen moet je strijden. Vechten tegen de zonde die niet over je heerst. Maar die jij, die u, die ik regeer. Dat was de raad die God aan Kain gaf. Dezelfde raad gaf Paulus ons door. De vraag is: hoe is het met je regering als het gaat over het heersen over de zonde? Ben je in dat opzicht een koning of zit je er danig onder? Ben je vrij omwille van de koning of ben je een slaaf omwille van jezelf? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 32, de verzen 1 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Het eerste en laatste vers van Psalm 32. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u hebt geduld met ons. Dat mogen we merken, ook als het gaat over zonde. En dat we daar soms zo vast aan kunnen zitten. Dat wij daardoor geregeerd worden. Heere God, we bidden u, leer ons daartegen te strijden en het u te belijden. Zodat u onze koning bent. En dat u over ons leven heerst. En dat we juist in uw gevolg, ziende op u, geen oog hebben voor al datgene wat afleidt en afhoudt van u en van uw dienst. En wat ons in de ondergang probeert te trekken. Heere God, het leven let nauw. Laat ons ook nauwlettende christenen zijn. Die er telkens weer op toezien, waakzaam zijn en nuchter. Met open ogen, open oren en een open hart, gericht op uw woord, om uw getuigenis in te drinken. Ons eigen te maken. Werk daartoe met uw geest. Zodat u het ons afleert, wat niet is naar uw wil, wat niet is tot uw eer. Heren, we danken u dat we daarvoor ook naar de kerk mogen gaan om terechtgewezen te worden. Om ook op het juiste spoor gezet te worden achter de Heer Jezus aan. Om uit de duisternis tot het licht te komen. En soms is dat best een pijnlijk proces als er van alles en nog wat aan het licht komt in ons leven. Maar wat is het zalig als het aan het licht der wereld komt. Als we het daar brengen en uitzeggen. Dan mogen we het zoeken in de wetenschap. Bij u is vergeving. Opdat u erkend wordt, gevreesd wordt, geliefd wordt, geloofd wordt. Heere, leer ons zoals belijders ook bestrijders te zijn wat niet is tot lof en eer van u. En laat onze lof ten hemel klinken. Vandaag op zondag, als we die aparte geheiligde dag daarvoor hebben, maar ook morgen weer. Ook dan schamen we ons het evangelie van de Heer Jezus Christus niet. Wek ons daartoe op en schenk ons daarvoor de kracht. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. In eenzaamheid of in verdriet. In rouw of in pijn. In zorg en onzekerheid. We dragen elkaar aan u op. Ook een ieder wiens leven gaat in voorspoed en vreugde, vol dankbaarheid. We mogen u ook daarvoor danken. En neem ons alle onder uw hoede en bij de hand. En leid ons als een goede herder. Heere God, ontferm u over de wereld in nood. Ontferm u daar waar de nood het hoogst is en de redding nog niet nabij. Zegen, Heere, alle reddingsacties die op touw gezet zijn en worden om mensen in nood. Het zij in Syrië, of het zij in de Filipijnen, of waar elders ook ter wereld, om die te helpen. Laat het mogen zijn, Heere God, tot genezing, tot heling. En dat en daar en hier en overal ter wereld uw hand wordt opgemerkt. Als een hand die draagt en zegent, sterkt en krachtig geeft. Wees met het werk van zending en evangelisatie. Laat allen die zijn uitgegaan in zendingsdienst, maar ook ons allen die hier dichterbij geroepen zijn om ook die anderen op de hoogte te brengen van de heilsfeiten. Laten we dat mogen doen in alle vrijheid. Omdat het niet gaat om iets dat gelogen is, waarmee we anderen proberen te bedriegen. De waarheid mag aan het licht komen en het licht is de waarheid, midden in onze duisternis. Laat zo uw woord zijn loop hebben. En zet ons maar aan het werk achter de Heere Jezus aan. Zorg voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren. In Den Haag, in de provincie, in onze gemeente. Wees met de koninklijke familie. Draag ook hen, Heere God. Het zijn ook mensen. Met hun vreugde, maar ook met hun verdriet. Ontferm u zo over een ieder onzer. Want zonder u kunnen we niet horen, ons, o God. Niet omdat we het ernaar gemaakt hebben. We hebben het verbeurd. Niet omdat we het waardig zijn. We zijn zondaren. Maar we vragen het uit genade alleen. Die ons bewezen is door uzelf. In de Heere Jezus Christus. Amen. Onze liefdegaven mogen we geven voor het werk van de diakenen, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Bij de uitgang zijn daar de zendingsbussen bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Daarna willen we zingen op toonhoogte 231, laat me in u blijven, groeien, bloeien. Alle vier de verzen, 231. Gemeente, wij gaan u heen in vrede, beleidend en strijdend onder de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.